Dit is Leaders in Life Sciences. Een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later. Over wat hun drijft, hun carrière en hun privéleven. Want door naar elkaar te luisteren, komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson en Pedersen & Partners Executive Search. De gast in deze aflevering is Carla Vos. Host is Henk-Jan Hout.
Ja, dit jaar bestaat de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, afgekort de VIG, de belangenorganisatie van de farmaceutische industrie in Nederland, 50 jaar. Vandaar dat we het een goed idee vonden om Carla Vos uit te nodigen, de algemeen directeur van de VIG. Welkom Carla, fijn dat je hier gekomen bent, hier in het Pivot Park in Os. Carla studeerde gezondheidswetenschappen in Maastricht en promoveerde in Leiden op een oncologisch onderwerp. In 1998 begon ze bij MSD in Haarlem, aanvankelijk bij de klinische ontwikkelingsafdeling als Clinical Research Associate. Maar later werd ze meer actief op het gebied van market access, public affairs en als business unit directeur. In 2018 kwam de overstap naar de VIG, eerst als adjunct directeur, maar nu dus sinds ongeveer 2 jaar geleden als algemeen directeur.
Ja, dat klopt. Wat een mooie resume.
Ja, goed zo. Ja, we gaan uiteraard uitgebreid over de VIG en over de farmaceutische sector praten. Daar is een hoop om te doen, al jarenlang in Nederland. Maar eerst over jezelf. Je hebt dus gezondheidswetenschappen gedaan. Je bent gepromoveerd op een biologisch, technisch onderwerp als wetenschapper. Maar je zit nu opeens bij de industrie. Wat is in de tijd je overweging geweest om als wetenschapper te stoppen en bij de farmaceutische industrie te gaan werken?
Ja, nou misschien nog even heel kort. Zolang ik me kan herinneren, heb ik altijd dokter willen worden. Dus ik liep altijd thuis met een kapje op, met een rode ster erop en een stethoscoop om mijn nek. Alleen ja, ik was zo'n typisch geval die uitgeloot raakte. Ja. En, drie keer in totaal. Ik had wel op een gegeven moment, in mijn jeugd is mijn moeder overleden aan kanker. Dat was echt binnen een half jaar een feit, hè? Dus diagnose en ook uiteindelijk overleden. En Doordat je daardoor in één keer tot de ontdekking kwam van dat er ziekten zijn die eigenlijk vanuit je normale cellen zich ontwikkelen en toch iets kunnen betekenen, nou ja, zo desastreus als dat je daaraan overlijdt. Dat vond ik ontzettend intrigerend, buiten het feit dat ik natuurlijk heel verdrietig was over het feit dat mijn moeder overleed. Maar ik vond het wel heel erg intrigerend. En dat heeft me ook toen besluiten, toen ik uitgeloot raakte bij medicijnen, om dan een richting te zoeken waarbij ik toch iets kon gaan betekenen op het gebied van toch meer kennis en kunde op het gebied van dit soort ziektebeelden. Van, nou ja, wat gebeurt er eigenlijk in je lichaam? Wat kan er eigenlijk allemaal fout gaan? En hoe kan dat leiden tot uiteindelijk ziekten? En hoe kunnen we daar uiteindelijk ook behandelingen voor vinden? En wetenschappelijk onderzoek heb ik heel erg leuk ervaren. Ik vond het is natuurlijk heel erg stressvol om binnen een korte periode allemaal publicaties te krijgen en op de goede onderzoeken te doen. Het is ook vaak heel veel herhaling van onderzoeken om je hypotheses te bewijzen. Maar ik had wel zoiets van, ja, wetenschappelijk onderzoek, dat zijn echt wel kleine stapjes die je neemt dan uiteindelijk. En ik kwam tijdens mijn promotieonderzoek in aanraking met een onderzoek wat liep bij een andere afdeling die zich met de ontwikkeling van HPV-vaccins bezighield. En dat was ook een onderzoek wat gesubsidieerd werd door de farmaceutische industrie. En daar kreeg ik echt het gevoel dat er toch wel geprobeerd werd in een zo kort mogelijke tijd resultaten te boeken die uiteindelijk patiënten konden helpen bij het uiteindelijk weer beter worden ofwel beter kunnen omgaan met de ziekte. Dus dat heeft mijn interesse gewekt. En toen dacht ik, nou, dan wil ik daar eens gaan kijken om of dat een richting is voor mij.
Ja, dus de farmaceutische industrie heeft al min of meer geneesmiddelen beschikbaar, zeg je. En dat komt dus ook sneller bij patiënten. En daardoor kan ik ook wat meer tastbaarders doen dan dat ik in een laboratorium met pipetten en reageerbuizen en alles en nog wat aan het uitvoeren ben.
Ja, want ook als ik dus terug nog kijk op mijn eigen promotieonderzoek, ik heb het wel altijd heel bijzonder gevonden, want dat is ook niet iedereen gegeven die promotieonderzoek doet, dat de dingen die je hebt ontdekt eigenlijk ook meteen tot iets toepasbaars hebben geleid. En zeg maar twee genen waar ik aan heb gewerkt, die dus voorspellen of een tumor wel of niet gaat metastaseren, die zijn ook onderdeel geworden van de mammaprint. Dus ook daar zie je dat de diagnostiek.
Mammaprint moet je even uitleggen.
De mammaprint, dat is een diagnosticum waarbij op een schaal allerlei verschillende genen zijn geplot. En daar wordt zowel normaal weefsel als tumorweefsel op bekeken van een patiënt. En zitten daar dan verschillen in, dan op basis van het patroon wat ze zien, kunnen ze voorspellen of uiteindelijk die tumor gaat metastaseren of niet.
Ja.
En dat heeft consequenties uiteindelijk voor de behandeling van de patiënt. Ja.
Ja, dus dat moet ook goed gevoel geven dat je daar ook al bij gedragen hebt. En uiteindelijk toch iets in de praktijk gekomen is, hoewel het een lange weg was.
Ja. Ja, klopt.
Goed, naar de industrie gegaan dus. Ooit spijt van gehad?
Nee, nooit spijt van gehad.
Wat vind je er zo leuk? Nou ja, afgezien van het feit dus dat je er wat dichter bij patiënten wellicht staat. Maar zijn er andere dingen die je daar met name in aantrekken?
Nou, wat ik vind het een hele dynamische omgeving om in te werken. Ik vind ook altijd, als ik terugkijk op mijn eigen carrière, maar ook wel terugkijk naar hoe anderen zich bewegen binnen de farmaceutische industrie, er zijn altijd hele mooie ontwikkelingsmogelijkheden. Dus ook als jij zelf interesse hebt in andere werkvelden of in andere zaken die je interessant vindt, dan zijn er eigenlijk altijd wel mogelijkheden om je daar verder in te ontwikkelen. Ik ben gewoon echt een hele duidelijke believer van het feit dat heel veel mensen die in de farmaceutische industrie werken, die zitten daar echt vanwege het feit dat ze gewoon heel duidelijk iets willen bijdragen aan gezondheidswinst en aan kwaliteit van leven van patiënten. En die omgeving vind ik gewoon echt heel energiegevend. Ja.
Ja, en je hebt dat inderdaad in diverse afdelingen gedaan. Je hebt echt begonnen in het klinisch onderzoek.
Ja.
En daar ook verschillende rollen in gehad.
Ja.
Maar dan uiteindelijk toch ook weer vanuit het klinisch onderzoek wat meer naar de, mag ik zeggen, commerciële kant gegaan.
Ja, klopt. Ja, en dat klinisch onderzoek kant, ja, dat was eigenlijk in de periode dat de cholesterolverlagers opkwamen, dat de HIV-medicatie opkwam, waar MSD ook haar bijdrage aan heeft geleverd. Dus dat was wel een hele mooie tijd om in bezig te zijn, omdat ook die geneesmiddelen heel duidelijk lieten zien, zeker bij HIV, dat patiënten of dat mensen die eigenlijk een doodvonnis hadden, in één keer toch, hoewel het nog met heel veel pillen toentertijd, gewoon in leven bleven. Dus ook de kracht, zeg maar, van de farmaceutische industrie heb ik toen wel heel erg gezien.
Jij coördineerde ook klinische studies met klinische die geneesmiddelen in Nederland.
Ja. En dan met name dus op in de eerste instantie cholesterol, maar daarna meer op de infectieziekten. Ja. Ja.
Maar waren er veel studies van MSD in de tijd? Welke jaren hebben we het nu over?
We hebben het nu over eind jaren 80, begin jaren 90. Er waren echt zeker ook op het gebied van HIV toen de tijd echt heel veel studies. Crixivan, een middel ken je misschien wel, maar dat was een van de eerste ACE-remmers. AZT-remmers. Die ontwikkeld waren voor de behandeling van HIV. Ja.
De spannende tijden. Maar klinisch onderzoek uiteindelijk toch naar market access, public affairs, business unit director, dus het commerciële kant. Dus je ging eigenlijk een beetje van een R&D-kant.
Ja.
Eerst universiteit, R&D-kant, daarna bedrijven en daarna commerciële kant bedrijven.
Vond ik wel het heel mooi om, of zeg maar het klinisch onderzoek vond ik heel mooi, omdat je dan vanuit het klinisch onderzoek eigenlijk direct resultaten zag voor patiënten. Maar ik merkte ook wel dat in de buitenwereld de farmaceutische industrie toch vaak een wat negatievere naam heeft. En ik vond het ook eigenlijk wel heel erg mooi om te kijken hoe zou ik kunnen bijdragen om toch ook veel meer vanuit de passie die ik voel voor de industrie en de ervaring die ik er ook heb, ook de connecties aan te gaan met andere partijen en andere mensen om te kijken, kunnen we niet meer toch beter tot elkaar komen? Want ik denk dat we, als we elkaar kunnen blijven versterken, dan denk ik ook dat de farmaceutische industrie een toch wat betere naam verdient dan wat het misschien nu heeft.
Ja. Dus dat deed je natuurlijk in eerste instantie vanuit MSD.
Ja.
Maar toen besloot je om dat sectorbreed te gaan doen.
Ja, het mooie was dat op zich Nou ja, eigenlijk misschien ook vanuit mij persoonlijk gezien. Ik had verschillende afdelingen natuurlijk dan gehad bij MSD. Verschillende ervaringen opgedaan. En eigenlijk de rol die ik het leukste heb gevonden was directeur External Affairs bij MSD. En dat betekende dat ik me bezig hield met en market access, public affairs en communicatie. En waarom ik het zo leuk vond, is dat je juist een persoon bent die vanuit het bedrijf vooral naar buiten gaat. Naar buiten binnen Nederland om te kijken met verschillende partijen. Ja, hoe kan je misschien mooie projecten met elkaar opzetten? Hoe kan je beter tot elkaar komen? Enzovoort. Dus toen ik voor de keuze stond van wil ik nu een internationale rol bij MSD? Want dat was wel een mogelijkheid. Of wil ik toch, en blijf ik meer in de businesskant, of wil ik toch iets meer deze public affairs kant blijven doen? Toen heb ik uiteindelijk voor dat laatste gekozen. En dat heeft voor mij ook wel. Voor mij is ook wel de reden geweest dat ik met name die buitenkant heel interessant vind. Als bruggenbouwer tussen het bedrijf en de maatschappij. En niet zozeer de interne. Zaken die spelen altijd bij een farmaceutisch bedrijf. Dus voor mij was heel duidelijk de keuze om weg te gaan. En toen kwam op een gegeven moment ook de mogelijkheid om dat bij de brancheorganisatie te doen. Ik moet wel zeggen, in het begin vond ik het heel spannend. Omdat je bent als vanuit MSD heel erg gewend om vanuit één bedrijf te denken. En je hebt heel duidelijk een beeld van wat je daar kan brengen. En nu had je ineens 45 van deze bedrijven die eigenlijk ook allemaal wel iets vinden, willen. En
lijkt me heel lastig. Hè?
Belangrijk
vinden,
ja.
Je moet dan toch een soort. Je wilt richting geven. Maar aan de andere kant, de leden die betalen je, als bij wijze van spreken. Dus ja. Die verwachten ook van je dat je ze vertegenwoordigt. Dus je hebt ook niet van je hebt niet de situatie waarbij je zegt van we gaan dat zo doen.
Nee, klopt. Ja, je moet heel erg de balans proberen te vinden. Ook wel proberen een beetje de grote lijnen te blijven uitzetten. Omdat voor ieder individueel bedrijf kan één klein issue een enorm issue zijn. Maar als dat heel erg afwijkt van dat wat we met elkaar allemaal willen bereiken, dan is het toch lastiger voor ons om daar heel specifiek aandacht aan te besteden.
Goed, de algemeen directeur dus nu van de VIG, 50 jaar. Leg even uit, je begon er al even over, heel veel leden van innovatieve geneesmiddelenbedrijven in Nederland. Maar wat doe je precies? Wat is de VIG? Jullie hebben een bureau in Den Haag.
Ja.
Hoeveel mensen werken daar thuis mee te beginnen?
Er werken 18 mensen. En dat kan je eigenlijk grofweg in twee groepen verdelen. Mensen die zich bezighouden met communicatie en met public affairs. En mensen die zich veel meer vanuit de inhoud bezighouden met de verschillende dossiers. Dus die ook heel veel inhoudelijke kennis hebben op bepaalde terreinen. En wat wij doen is wij proberen zo gunstig mogelijk klimaat te creëren voor farmaceutische bedrijven in Nederland. Zodat ze hier hun onderzoek willen doen, zodat ze hier willen blijven investeren, zodat ze hier willen blijven zijn. En dat is eigenlijk waar wij bijna iedere dag met volle overgave mee bezig zijn.
Ja. Ja, daar heb je druk mee, denk ik.
Ja.
En al die bedrijven, wat verwachten al die leden van jullie?
Ja, we hebben wel, toen ik ongeveer 2-3 jaar geleden algemeen directeur werd, hebben we wel een wijziging doorgevoerd. Want waar we wel tegenaan liepen was precies eigenlijk wat je schetst. We waren heel erg, of we zijn nog steeds wel, maar we waren ook wel heel erg servicegericht. Dus dat betekende dat ieder issue wat op ons pad kwam, dat pakten we op. En daar zorgden we voor dat daar een groep voor samen werd gesteld om daar met de leden samen aan te werken. Maar we zaten op een gegeven moment in een situatie dat we wel al 48 verschillende werkgroepjes hadden die met van alles en nog wat bezig waren. Dat was wel het moment om te zeggen van we zijn zo versnipperd bezig. We zijn zo met zoveel verschillende dingen bezig dat we ook eigenlijk niet echt kunnen zeggen dat we heel erg focus hebben en succesvol kunnen zijn. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben heel duidelijk gekeken van wat zijn nou de grote speerpunten die wij als brancheorganisatie zouden moeten oppakken. Nou, dat zijn toegang tot geneesmiddelen. Dat is een belangrijk onderdeel van ons werk. Zorgen dat geneesmiddelen zo snel mogelijk toegang... dat patiënten zo snel mogelijk toegang hebben tot innovatieve geneesmiddelen. Het tweede blok is eigenlijk rondom gepast gebruik. Dus we zien ook heel duidelijk onze rol om ervoor te zorgen dat als er geneesmiddelen zijn, om dan ook echt te kijken hoe kunnen we dat op zo'n goed mogelijke manier bij de juiste patiënten brengen, op het juiste moment met de juiste dosering, et cetera. En het derde punt is dat hoe zorgen we nou dat Nederland echt een land is wat innovatie blijft omarmen, waardoor er dus ook uiteindelijk klinisch onderzoek en investeringen hier in Nederland komen. Dus dat zijn eigenlijk de drie grote brokken waar wij ons mee bezighouden en waarop we samen met onze leden werken.
Ja, want dat zijn natuurlijk gemeenschappelijke belangen van alle leden. Want ik kan me voorstellen, als je individuele issues gaat managen, dat die leden zijn natuurlijk ook vaak nog concurrenten van elkaar.
Zeker, ja.
Dus
daar
wil je natuurlijk buiten blijven als brancheorganisatie.
Ja, en dat hebben we ook wel heel duidelijk aangegeven aan de leden. En ik moet zeggen dat de leden deze manier, nieuwe manier van werken ook wel heel erg kunnen waarderen. Omdat het gewoon heel helder is waar we mee bezig zijn. En ook heel helder is waarvoor ze niet bij ons moeten komen.
Ja. Goed, en je bent algemeen directeur van het bureau en van de vereniging. Maar je hebt ook nog een bestuur. Hoe zijn die verantwoordelijkheden verdeeld?
Ja, we hebben
We hebben Mark Kramer ook een keertje hier gehad, hè, in de podcast, weet je. En die is voorzitter van het bestuur. En jij bent directeur. Dus hoe liggen die verantwoordelijkheden en hoe ligt die samenwerking?
Ja, dat is ook een van de redenen of een van de zaken geweest die we hebben veranderd toen 2,5 jaar geleden. Dat we zo'n voorzitter van buiten eigenlijk hebben aangesteld. Kijk, Mark is voorzitter van het bestuur. En in het bestuur zitten nog 6 andere general managers van bedrijven. Die overigens worden gekozen door de leden. Hè, dus ook als hun termijn erop zit of als ze weggaan, dan komen er weer verkiezingen om weer een nieuwe general manager in het bestuur te krijgen. Maar Mark en ik hebben eigenlijk een Ik ben primair verantwoordelijk voor het bureau en ik ben primair verantwoordelijk voor het reilen en het zeilen van het bureau. Daarnaast ben ik meer de voorloper of het boegbeeld, zullen we maar zeggen, naar buiten als het gaat om de overheidspartijen. En Mark meer het boegbeeld en degene die naar buiten gaat als het gaat om de zorgpartijen. Dus zo hebben we het een beetje verdeeld en we vullen elkaar ook aan als dat nodig is.
Ja, oké. Ja, nog even over de historie. 50 jaar. 50 jaar geleden. Dan hebben we het over. 86?
Nee, 76.
76.
Ja,
76. Ja. Hoe is het begonnen?
Nou, het is ooit begonnen eigenlijk door een afsplitsing. In 76 hebben we een soort afsplitsing gehad van de bogen in Nepropharm en de innovatieve farmabedrijven.
De Bogin, dat is de generieke fabrikanten?
Ja, dat is de generieke brancheorganisatie. En Nepropharm is de brancheorganisatie voor de OTC-geneesmiddelen.
Voor de drogistenartikelen?
Drogistenmiddelen, ja. En vanaf dat moment is eigenlijk Nepharma ontstaan. Dat was toen de tijd de naam van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. En het was op dat moment heel duidelijk dat deze brancheorganisaties zich los wilden maken van elkaar om
verschillende
belangen te behartigen. Ja. Dus zo is het eigenlijk ontstaan. En als je kijkt naar die 50 jaar VIG en ook de ontwikkelingen die er in die periode zijn geweest. We hebben het net al even over gehad. Er zijn natuurlijk best wel grote doorbraken geweest vanaf die 70er jaren tot aan nu. Als we kijken op het gebied van hart- en vaatziekten met cholesterolremmers, maar ook HIV-remmers. En steeds meer de mogelijkheid die er was om dieper in de mens te kijken door middel van genetische ontwikkelingen. Zitten we nu eigenlijk in het tijdsperk waarin we steeds meer op maat patiënten kunnen behandelen op basis van de veranderingen die we zien die die ziekte veroorzaakt. Dus het is wel een hele dynamische periode geweest in de ontwikkeling ook van geneesmiddelen.
Ja, en jullie hebben inderdaad ook besloten om van Nepharma naar Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen te gaan. Ja. De VIG, wat was de achterliggende gedachte voor die naamsverandering?
Nou ja, eigenlijk heel simpel. Als je een brancheorganisatie bent die voor farmaceutische bedrijven werkt en je noemt jezelf Nee Pharma, dat was toch op een gegeven moment een soort connotatie waarvan we dachten, is dat nou wel de juiste naam? Ja. Het is natuurlijk ooit begonnen, Nee stond voor Nederland, Nederland Pharma. Want je hebt bijvoorbeeld ook Pharma BE, dat is weer de Belgische brancheorganisatie. Dus die NE of BE of wat voor afkortingen zie je heel vaak terug in die brancheorganisatie. Maar bij ons was het toch de associatie met dat je eigenlijk tegen je eigen brancheorganisatie zou zijn.
Logisch. Ja. Maar goed, dat geeft ook al een beetje aan. Nee, Pharma, dat is ook een beetje het sentiment wat je natuurlijk veel in de samenleving hoort. Een affiniteit voor wat dan oneerbiedig Big Pharma heet, is niet heel erg groot.
Ja.
Dus je moet als brancheorganisatie continu opboksen tegen een negatief imago.
Ja, klopt. Ja.
Hoe komt het dat die bedrijven zo'n slecht imago hebben?
Ja, ik denk voor een groot gedeelte. En ik ben ook altijd wel gewoon zelf kritisch naar onze eigen achterban. Hè. Dus ik denk dat voor een deel het ook wel te maken heeft met hoe pharma toch uiteindelijk in het verleden ook heeft geopereerd. En wat dat voor gevoel heeft opgewekt bij mensen. Hè. We kennen allemaal dat. Ondanks, het was geoorloofd, maar het feit dat farmabedrijven toch dokters meenamen naar zeer lucratieve oorden om daar met elkaar het te hebben over geneesmiddelen, dat beeld geeft natuurlijk niet echt een heel geruststellend gevoel over het feit dat je dat daar niet een soort belangenverstrengeling achter kan zitten. Dus ik snap best dat vanuit het verleden er toch een bepaald beeld is ontstaan over de farmaceutische industrie. Wat ik wel heel lastig vind, is dat we hebben wel echt een enorme verandering doorgemaakt. En ook daar waar er dingen echt mis zijn gegaan en ook autoriteiten die daartoe bevoegd zijn de oordelen hebben gegeven, daar hebben we ook, als het goed is, en vind ik ook van geleerd. Maar wat ik wel heel, toch nog steeds wel heel zorgelijk vind, is dat achter vaak het sentiment richting de farmaceutische industrie, zeker als het gaat om. Ik hoor toch ook nog wel eens regelmatig het verwijt van jullie zijn een industrie die over de ruggen van patiënten geld verdienen. Dan vind ik wel er een heel moreel en ethisch gevoel onder zitten, waar het gewoon heel moeilijk is om tegen op te boksen. En ik vind dat ook echt best wel onterecht. Omdat, waar we het net al over gehad hebben, ik ben er echt van overtuigd dat in de farmaceutische industrie, ik heb er zelf natuurlijk ook jaren gewerkt en ik werk er nog steeds in, er heel veel mensen zijn die juist met een enorme drive en passie zich hard maken om juist medicijnen te ontwikkelen die goed zijn voor patiënten. Dus dat vind ik wel heel lastig. Want ook in de discussie die je dan vervolgens hebt, blijft, ondanks het feit dat je probeert met elkaar tot wat meer begrip te komen, blijft toch dat moreel-ethische oordeel hangen. En dat vind ik heel lastig. Ja. Ja.
Heb je het gevoel dat het beter gaat of slecht gaat? Is zelf denk ik dat het niet zo erg meer, niet zo negatief meer was als 20 jaar geleden?
Nou, daar ben ik wel met je eens. Ik zie wel een verandering. En ik zie ook wel steeds meer mensen die ook echt, en ook partijen die echt wel begrijpen hoe het businessmodel van de pharma werkt en dat ook nodig is om uiteindelijk innovatie draaiende te houden. Maar toch is het niet dat deze gesprekken er niet meer zijn. Nee. Daar blijven we wel tegenaan.
Misschien is het ook wel heel goed, want je blijft je scherp.
Zeker.
In de discussie. Ja. Dus wat moet de sector doen om dat image te verbeteren?
Nou ja, kijk. We hebben als VIG ongeveer 5-6 jaar geleden onze code geïntroduceerd. Ik weet wel dat we daar ook nog niet heel vaak mee naar buiten treden. Maar het heeft ons wel en ook de leden heel erg in een positie gebracht dat we in ieder geval met elkaar de discussie kunnen aangaan over. Ja, hoe gedragen wij ons nu in de buitenwereld? Wat vinden we wel of niet belangrijk? Hoe kunnen we toch met elkaar ook zorgen dat we de dingen doen die juist zijn en ook de dingen doen die nodig zijn? Dus dat heeft wel geholpen. En
hoe heeft dat geholpen? Want hoe gaat die code te werken? Kunnen er klachten ingediend worden? Ik heb geen flauw idee hoe dat in de praktijk functioneert. Er zijn mensen die een klacht kunnen indienen over de bedrijven naar de codecommissie en die buigt zich dan daarover. Gaat het zo? Of?
Het kan zijn op basis van klachten van buiten. Hè? Ja. Dus en dan leiden we die ook door naar onze codecommissie. Het kan ook zijn dat er tussen de bedrijven, en dan proberen we altijd wel een onderscheid te maken tussen disputen die er zijn tussen bedrijven als het gaat om de reclameregels. Want daar hebben we de CGR voor, de code geneesmiddelenreclame. Maar er kunnen ook wel dingen voorkomen waarbij bedrijven zeggen van ja, als ik nu kijk naar bedrijf I en we kijken naar de code, vind ik daar wel wat van. En kunnen we daar misschien ook het gesprek over aangaan met elkaar. Het is ook zo dat ook wij als VIG heel duidelijk naar onze leden kijken en hoe ze zich gedragen in de buitenwereld. Dus als wij klachten krijgen als VIG vanuit partijen, dan zetten wij ook onze codecommissie in om allereerst het gesprek aan te gaan, ook met het bedrijf. Hè, van, nou ja, weet, dit wordt er over jullie gezegd.
Jullie roepen de leden tot de orde.
Ja, je roept toch een beetje de leden tot de orde. En in ieder geval wel om het gesprek erover aan te gaan met elkaar. Dat we best wel een. We liggen soms echt wel onder een vergrootglas. Dus hoe zorgen we er nou voor ook dat we. Dat wat we doen, dat ook niet weer verkeerd wordt uitgelegd.
Ja, en lukt dat een beetje? Want het lijkt me ingewikkeld.
Het is ingewikkeld, maar het lukt wel. Want ook die codecommissie die we hebben, of misschien moet ik even daar beginnen. Wat we onze leden vragen is dat ze ieder jaar een self-assessment doen. Dat doen ze niet over alle onderdelen van de code, maar wel over specifieke onderdelen in de code. We vragen ze dan echt uit, wat doen jullie op kwaliteit? Wat doen jullie op sociale verantwoordelijkheid nemen? Wat doen jullie op nog een aantal andere onderwerpen die in de code staan? En die self-assessments die worden ook beoordeeld door de codecommissie. En de codecommissie gaat ook naar 2-3 bedrijven per jaar om met het bedrijf ook het gesprek aan te gaan over die self-assessment. En zij rapporteren daar ook openbaar over terug wat hun bevindingen daar zijn. Dus het is wel, we proberen het echt wel levend te houden en ook te zorgen dat het ook niet iets is wat ergens in een boekje staat en vervolgens in een la belandt en we doen er vervolgens niks mee.
Want worden ook wel rapporten gemaakt, geloof ik, van de codecommissie.
Ja, klopt.
Goed, je gaf aan de 3 speerpunten van de VIG. Toegang voor geneesmiddelen, gepast gebruik en Nederland ook promoten als attractief land als investering voor investeringen en voor R&D. We beginnen met toegang. Dat is wel een dingetje, hè?
Ja, dat is zeker wel een dingetje. Ja.
De sluis.
Ja, de sluis en ook de tijdslijnen die daarmee gepaard gaan. En,
wat is nu de gemiddelde tijdsduur tussen van een sluisgeneesmiddel voordat het bij de patiënten komt?
Nou ja, op dit moment, we gaan nog uit van de oude Patient Weight Indicator, die dat allemaal heel netjes bijhoudt op Europees niveau. Maar dan zit Nederland nu op 459 dagen gemiddeld.
Tussen registratie dat is door EMA of in het land en daadwerkelijk.
En daadwerkelijk beschikbaar zijn voor
beschikbaar
de patiënten.
Zijn voor patiënten ja.
En een vergoedingsstatus hebben.
Maar dat is alleen voor de sluisgeneesmiddelen, hè?
Nee, dat is in principe gemiddeld voor alle geneesmiddelen.
Voor alle geneesmiddelen.
Ja.
Maar dus de geneesmiddelen die niet in die sluisdiscussies terechtkomen, met het zorginstituut, met de overheid en dergelijke, daar duurt het dus ook nog heel erg lang bij.
Duurt het ook steeds langer bij, ja.
Hoe komt dat?
En dat heeft ermee te maken dat, nou, hadden we misschien nog 5-6 jaar geleden een soort open instroom voor de geneesmiddelen die niet aan die sluiscriteria voldeden. Dat is nu inmiddels ook niet meer zo. Dus het wordt ofwel een onderhandeling en ook een vergoedingsdossier waar een sluistraject achter komt. Ofwel het wordt een onderhandeling met de zorgverzekeraars.
Goed dat het op die manier gaat?
Nou ja, kijk, ik vind.
De tijdslijnen moet ik sneller. Maar
ja, die tijdslijnen moeten zeker sneller. Want ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat we wel echt blijven proberen met elkaar om die geneesmiddelen zo snel mogelijk bij patiënten te krijgen. Er is ook een Europese transparantie directive die aangeeft op Europees niveau dat eigenlijk ieder land binnen ongeveer 180 dagen zowel vergoeding als prijs vastgesteld zou moeten hebben voor geneesmiddelen. En ja, daar voldoen wij dus echt volledig niet aan. Dus daar kunnen we echt nog wel een enorme verbetering maken.
Waarom dit? Want is dat een doelbewuste vertragingstactiek van de overheid, als ik even heel erg kwaadaardig denk? Of is dat gewoon de bureaucratie die nou eenmaal inherent is aan dit soort processen? Hoe komt dat nou? Want iedereen is er natuurlijk ontevreden over. Maar we krijgen het blijkbaar niet voor elkaar om het te versnellen.
Nee. Nou ja, kijk, ik denk dat het een slang is met meerdere koppen, zullen we maar zeggen. Want ik denk wel dat we met elkaar de processen zo hebben ingericht met allerlei pleisterwerk en zaken die we op elkaar hebben gekoppeld, waardoor we door steeds meer hoepels moeten om vergoeding te krijgen. Ik denk wel dat Nederland, als we het vergelijken met andere landen om ons heen, ook wel echt hele andere eisen kan stellen aan vergoeding van geneesmiddelen. Dus in Nederland moet er altijd ook bewijs zijn dat het geneesmiddel wat nieuw wordt geïntroduceerd ook is vergeleken met de standard of care of de standaardbehandeling die er is in Nederland. Maar dat is ook niet altijd mogelijk als het gaat om internationaal uitgezet randomized clinical trials. Die worden uitgezet tegen de internationale standaard van
of placebo's.
Of placebo, ja. Maar de standaard in Nederland wijkt tegenwoordig vanwege het feit dat we steeds later toegang krijgen tot geneesmiddelen steeds meer af van de internationale standaard.
Is dat nu echt? Dat is natuurlijk een argument wat we heel veel horen vanuit de sector. Omdat we steeds langer doen om nieuwe geneesmiddelen te introduceren, is de normale zorg veranderd. En daarom worden we steeds inattractiever. Kan je dat nu echt aantonen? Zijn er echt voorbeelden van dat nu het geval is?
Ja, we zien het echt in bijvoorbeeld de oncologie, bij oncologiegeneesmiddelen. Ja. Daar zien we het echt in de praktijk nu. We zien dat, zeg maar, was het in het verleden zo wij ongeveer, als we kijken naar klinisch onderzoek, dan zien we dat in Nederland we nu inmiddels een daling hebben van 29% van klinisch onderzoek wat in Nederland
wordt aangeboden. Maar dat is door over heel Europa, toch? Of is niet alleen Nederland?
Nee, Europa ligt op 2%. Dus als het gaat om de commerciële studies, althans de studies die vanuit de farmaceutische industrie komen, dan is de daling in Europa ongeveer 2% en in Nederland ongeveer 29%. En dat zit ook met name in de oncologie, maar ook bij geneesmiddelen voor wat meer de neurogeneratieve ziekten. Dus je ziet echt veranderingen ontstaan. Ja.
Ja. Goed, dus die toegang is dus slecht geregeld. Wat moet er nu gebeuren? Hoe pakt de VIG dit aan om dit te versnellen?
Ja, nou, hele goede vraag. Kijk, want ook wij als farmaceutische bedrijven kunnen ook echt nog iets verbeteren in dit hele traject. Dus wat wij nu binnen de VIG aan het doen zijn, is binnen het hele traject wat loopt om meer te komen tot een toekomstbestendig stelsel. Dat is nu door het Zorginstituut in gang gezet. Maar wij hebben, wij pakken in principe op dit moment de stoute schoenen aan om te zeggen van, als we nu kijken naar dat hele proces en we gaan het ook vanuit een meer Lean Six Sigma manier bekijken. Waar zit dan die vertraging? En wat zijn daar de redenen van? Zijn er misschien bepaalde processen die we parallel kunnen laten lopen? Zijn er misschien ook bepaalde processen waar, nou ja, het Zorginstituut het misschien anders moet doen, de overheid het misschien, of VWS het anders moet doen, maar ook waar farmaceutische bedrijven het anders kunnen doen om met elkaar uiteindelijk die tijdslijnen te verkorten. En ik denk dat als we, nou ja, volgens mij, als we proberen met elkaar hier dan dus de schouders onder te zetten, dan zijn er gewoon echt mogelijkheden om dat te versnellen.
Maar merk je die bereidheid om dat samen te gaan doen met elkaar? Want ik heb het indruk dat niet echt vlot, toch?
Nee, dat is een goed punt. Kijk, we merken dat, we merken ook dat deze discussie toch wel vaak in een wat meer gepolariseerde discussie belandt. Dus het feit dat wij ageren op het feit dat het zo lang duurt, wordt ook vaak weer ons de zwarte piet toegeschoven door te zeggen van, ja, maar dat ligt ook aan jullie.
Is dat zo of niet?
Nou, ik denk, er zitten deels dingen in die wij ook beter kunnen doen.
Het te laat indienen van het farmaco-economisch dossier en dat soort dingen.
Nou ja, ik denk, we kunnen dingen beter doen in het kader van de dossiers. Ik denk wel dat er soms aan farmaceutische bedrijven onmogelijke dingen worden gevraagd ook. Maar dat zou dan wat mij betreft ook uit deze...
Kan je een voorbeeld noemen?
Ja, een voorbeeld is dat wat ik net zei, dat er dus studies worden gevraagd die de farmaceut ook niet kan leveren, omdat dat ook niet onderdeel is van het klinisch onderzoeksprogramma. En dan is het natuurlijk best lastig om te zeggen...
Maar het is niet een onredelijke vraag, toch? Als je de standaard vergelijkende middel in Nederland een ander is dan die in de clinical trials is getest, ja, dan is het ook heel moeilijk om de toegevoegde waarde van zo'n middel en de value for money om die te bepalen. Dus het is geen onlogische vraag van het zorginstituut.
Nee, het is zeker geen onlogische vraag. Ik kan me het ook vanuit hun perspectief best voorstellen. Het enige is dat er natuurlijk in een klinisch onderzoeksprogramma wat internationaal loopt en vanuit farmaceutische bedrijven komt, is het ondoenlijk om voor ieder land een clinical trial te ontwerpen die zeg maar bijdrage kan leveren aan deze discussie. En we zien ook dat er steeds meer geneesmiddelen komen waar ook ook wel het clinical trial, de data die daarvoor beschikbaar komt, ook niet echt constant de antwoorden geeft die nodig zijn om ook uiteindelijk een vergoedingsbeslissing te nemen. Dus we zullen moeten leren hoe we omgaan met steeds meer onzekerheid op het moment dat zo'n vergoedingsbeslissing genomen moet worden. Maar ook daar denk ik, moeten we het ook gewoon het gesprek over aangaan en kijken hoe we dat toch op een goede manier kunnen doen. Door bijvoorbeeld in de praktijk na vergoeding met elkaar veel beter te kijken, vanuit een lerend zorgsysteem, hoe kunnen we nou ook in de praktijk veel beter met elkaar aantonen waar de toegevoegde waarde zit?
Of de EMA of het CBG moet niet zo snel goedkeuren.
Ja.
Maar daar ben je niet voor, denk ik.
Nee. Nou ja, kijk, dat zou kunnen. Maar het is wel in het kader van zorgvuldigheid en ook in het kader van snelheid zou dat niet mijn voorkeur hebben. Nee.
Maar goed, wat je al aangaf, de onzekerheid neemt eigenlijk toe in de loop der tijd, omdat de trials steeds kleiner worden en niet alle vergelijkingen kunnen doen die je wellicht graag zou willen zien. Ja. Dus er is onzekerheid. Dus je gaf al even aan dat moet je op een of andere manier adresseren door bijvoorbeeld nieuwe studies te doen na goedkeuring.
Ja.
Hoe zie je dat voor je?
Nou ja, kijk, ik denk, er zijn daar twee dingen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we het in Nederland beter op orde krijgen als het gaat om data. Dus hoe zorgen we nou dat we een data-infrastructuur hebben op basis waarvan we ook dit soort onderzoek in de praktijk kunnen gaan monitoren? Wat je nu ziet is dat voor ieder ziektebeeld er wel een register is die is bijgehouden of niet meer is bijgehouden omdat er geen financiering meer is. Dus ik denk dat we daar echt stappen moeten maken om te zorgen dat daar gewoon veel meer een goede infrastructuur komt liggen. Ik denk ook dat we moeten gaan experimenteren als we die data hebben van hoe kunnen we ook artificial intelligence en machine learning gebruiken om hier informatie uit te halen in combinatie met bewijzen die er zijn in de wetenschap om daar uitspraken over te gaan doen. En ik denk dat we dus ook in de praktijk na registratie veel meer dit soort onderzoek moeten blijven doen. Ik weet, in het verleden was fase 4 onderzoek. Dat werd gezien als een manier om...
Zo heette dat toen, hè? Nou, post-marketing surveillance.
Ja, ik denk dat als we dat veel meer blijven doen, maar dan ook in het kader van meer bewijslast genereren om te zien welke patiënt heeft nou het baat bij de inzet van de juiste middelen, dat we daardoor veel meer een goede discussie gaan hebben over wat de toegevoegde waarde is van geneesmiddelen.
Ik vind dat altijd zo moeilijk. Want je weet, als je dat gaat doen in de praktijk, gaat meten, real world evidence, zoals het dan heet, dan weet je dat er zo vreselijk veel confounding, dus allerlei variabelen zijn die de uitslag beïnvloeden die niets met dat geneesmiddel te maken hebben. Dat precies ook de reden is dat over die tijd te zeggen, ja, je moet een randomized controlled trial doen, netjes A met B vergelijken op gerandomiseerde manier. Dat is de enige manier.
Ja.
Om vast te stellen of iets wel of niet werkt. En dan zeggen we vervolgens in heel veel landen, ja, maar dan gaan we in de praktijk kijken of dat ook zo is. Maar dan weet je nooit zeker of wat je dan uiteindelijk meet ook het gevolg is van zo'n geneesmiddel. Maar je denkt toch dat ook de sector zich dat soort dingen moet gaan committeren, dat soort studies moet gaan doen?
Ja, ik denk wel dat we daar een modus in moeten gaan vinden. Kijk, bedoel, we rapporteren ook allerlei bijwerkingen bij het LAREP, waarvan we ook niet 100% kunnen vaststellen of dat gerelateerd is aan het geneesmiddel. Maar we doen het wel om daarmee wel zicht te krijgen op hoe geneesmiddelen zich gedragen in de praktijk. Ja.
In de praktijk komt het dan natuurlijk op neer dat verzekeraars, een zorginstituut en overheid, dus algemeenheid, zal zeggen van ja, dat lijkt ons een goed idee, die fase 4 studies, of hoe je het dan ook verder wil noemen. En dat gaat de industrie dan maar betalen.
Ja, nou ja, kijk, in mijn ideale wereld zouden we hier ook de handen ineen moeten slaan en moeten kijken hoe kunnen we door middel van toch een vorm van een fonds of een gedragen publiek-private gedragen betaling zorgen dat dit soort onderzoek gefinancierd gaat worden.
Zijn daar initiatieven om dat soort fondsen op te richten?
Nog niet, maar wat niet is, kan komen.
Ja, oké. Want dat zijn ook de gesprekken die je dan wil hebben met de publieke sector.
Ja, zeker. Ja.
Maar men wil niet praten met jullie? Of chargeer ik?
Dat is een beetje gechargeerd. Kijk, het is niet dat mensen niet met ons willen praten. Er zijn overigens ook, hè, wat je zelf net ook al aangaf, steeds meer mensen die ook wel juist met ons willen praten. Omdat ze ook wel zien dat de geneesmiddelenontwikkeling, dat we daar absoluut een enorme belangrijke rol hebben te vervullen. En we ook de bereidheid tonen om na te denken over oplossingsrichtingen.
Ja. Gepast gebruik, dat was een ander speerpunt. Ja. Kan je een voorbeeld noemen van gepast gebruik waar jullie voor inzetten?
Nou ja, gepast gebruik, dat zit ook wel waar we het net ook al even over hebben gehad. Dat we proberen heel duidelijk onze rol te vervullen om een data-infrastructuur in Nederland te krijgen. Dus we zijn ook partner bij HealthRI en een aantal andere initiatieven die dus helpen om te kijken hoe we dat op een goede manier zouden kunnen doen. Het is ook zo dat gepast gebruik, dat ook voor ons in ieder geval iets in zich heeft, dat we kijken naar duurzaamheid als het gaat om geneesmiddelen. Dus we hebben als sector ook de Green Deal getekend. We zijn ook heel actief om te kijken hoe kunnen we zaken verbeteren als het gaat om de footprint die ook geneesmiddelen hebben in het milieu. Een voorbeeld daarvan is dat we samen met het CBG en een aantal andere partijen werken aan de e-pill, zoals we dat dan noemen. En dat betekent dat we een elektronische bijsluiter zorgen dat er een elektronische bijsluiter komt bij onze geneesmiddelen in plaats van de papieren bijsluiter, wat dus weer heel veel bomen scheelt. Dus dat is een element bij het gepast gebruik. Gepast gebruik zit natuurlijk ook, zoals we in het begin ook zeiden, op hoe kunnen we nou met elkaar in de praktijk ook laten zien dat de juiste geneesmiddelen bij de juiste patiënten worden ingezet.
Heel veel mensen vinden passend gebruik vooral minder gebruik.
Het kan leiden tot minder gebruik.
Maar daar zijn jullie niet voor, of?
Nou ja, weet je, kijk, ik zeg altijd, als een onderzoek van gepast gebruik als bijwerking heeft dat het uiteindelijk minder is en uiteindelijk ook kosten kan schelen, dan is dat een mooie bijwerking. Maar gepast gebruik en onderzoek daarna moet wel in de eerste instantie een wetenschappelijke en een medische vraag als basis hebben. Dus wat mij betreft moet een financiële reden niet de reden zijn om een studie te starten na gepast gebruik.
Want dat gebeurt op dit moment?
Dat gebeurt wel, ja dat gebeurt wel. En daar vind ik ook wel wat van. Ja,
ja, wat vind je daarvan?
Nou ja, ik vind wel dat als het alleen maar een financiële reden heeft om patiënten uiteindelijk minder geneesmiddelen of andere geneesmiddelen te geven of label te gaan promoten, dan ben je eigenlijk bezig om niet vanuit een patiëntenzorg en met die blik naar geneesmiddelen te kijken, maar ben je eigenlijk alleen maar vanuit een kostenperspectief naar de inzet van geneesmiddelen aan het kijken. En dat wil niet per definitie zeggen dat dat een betere behandeling is voor patiënten. Want daarmee maak je ook wel alle onderzoeken die farmaceutische bedrijven moeten doen om te zorgen dat hun geneesmiddelen veilig en effectief zijn, maak je ook eigenlijk heel erg overbodig als het met een hele kleine studie die gedaan wordt om te kijken naar alleen maar de kosten, maak je daarmee ook eigenlijk heel erg overbodig.
Ja, ja. En het derde speerpunt was Nederland attractief maken als investeringsland. Maar dat zijn we toch ook. We zijn toch ontzettend interessant. Lily, een van jullie leden, heeft... Wat was het, een investeringsbeslissing van 4, 5 miljard of iets dergelijks?
2,9.
2,9, oké. Ik moet niet overdrijven. Ja. Voor een productiefaciliteit in Katwijk. Ja. De biotechsector floreert. Ja. Of ligt dat anders?
Nou, we zien dat Nederland echt hele goede uitgangspunten nog steeds heeft. Hè. En zeker als we kijken naar Nederland als land om hier te zijn vanuit investeringen vanuit de farmaceutische industrie, dan doen we het heel goed als het gaat om het ecosysteem wat er is. Dat is natuurlijk eigenlijk altijd zo'n begrip, maar het betekent
vreselijk
dat
vreselijk woord vind ik het.
Wat zei je?
Vreselijk woord.
Vreselijk woord, ja. Ik moet ook altijd een ecosysteem.
Ja, maar goed, ik snap wat je bedoelt. Ja.
Zo praten we er nou eenmaal over. Ja. Maar het gaat erom dat wij een hele goede samenwerking hebben tussen de academie, de start-up scale-up. We zijn heel goed in het bedenken van ideeën. Daar staat Nederland echt wel bekend om. Waar we iets minder zijn, is toch wel het doorzetten van de ideeën naar uiteindelijk een eindproduct. En we zien ook dat in dit... Nou, ik ga het woord nog één keer gebruiken, het ecosysteem. ook de grotere bedrijven wel heel duidelijk een rol hebben, omdat die ook kunnen meehelpen om van de start-up scale-ups ook echt een volwaardig product te maken. Dus dat we met elkaar dat goed hebben georganiseerd, daar is Nederland heel positief in. We zien ook wel dat Nederland ook gewoon interessant is als achterland voor de rest van Europa. Dus dat betekent dat we hebben hier gewoon hele goede logistieke voorzieningen. Schiphol, ons treinnet, de DHL's van deze wereld. Die zorgen dat vanuit Nederland gewoon heel veel geneesmiddelen naar allerlei andere landen getransporteerd kunnen worden. Maar wat we zien is dat innovatie, zeg ik altijd, is gewoon niet een toevalligheid. Innovatie, dat is eigenlijk toch wel gewoon een lineair proces waarbij er een balans moet zijn tussen klinisch onderzoek, tussen productie, tussen markttoelating en ook uiteindelijk vergoeding. En daar moeten we dus continu alert op blijven dat al die onderdelen gewoon goed met elkaar functioneren en in lijn zijn. Om uiteindelijk ook een interessant land te zijn om te blijven investeren.
Ja, want wat merk je dat... Want de leden van de VIG zijn natuurlijk allemaal lokale affiliaties van internationale farmaceuten. Merk je dat vanuit de internationale opdrachtgevers van de leden dat daar druk op komt te staan, omdat Nederland wat minder attractief aan het worden is?
Dat zien we nu heel duidelijk gebeuren in het kader van gewoon toch de hele geopolitieke veranderingen die er zijn. We zien dat Amerika natuurlijk steeds meer op de deur klopt en zegt van wij zijn eigenlijk de financierder geweest van innovatie in het verleden.
Most favored nation beleid. Gaat dat consequenties hebben voor Nederland? Want het idee is dus dat je het land met de laagste prijs in Europa, dat wordt ook de prijs in Amerika.
Ja.
En de Amerikaanse farmaceuten zijn dan misschien minder geneigd om in Nederland te gaan introduceren.
Ja.
En merk je dat soort dingen al?
Die effecten zien we in principe nu al. Dus we zien al echt dat na de aankondiging van Most Favored Nations en met name ook voor de landen die nu, zullen we maar even zeggen, het mandje vormen op basis waarvan de prijs in Amerika gaat worden bepaald. Hè, dat introducties in die landen nu echt al aan het achteruitlopen is. Dus dat betekent gewoon dat er nieuwe geneesmiddelen minder snel beschikbaar komen voor patiënten. En dat is natuurlijk eigenlijk wel een hard gelag.
Ja, absoluut. Goed, 50 jaar bestaan van de VIG. Ik zat me net even te bedenken, je hebt natuurlijk ook Holland Bio.
Ja.
En dat is meer de belangenorganisatie van de biotechsector en de start-ups. En ooit overwegingen om in de toekomst bij elkaar te gaan zitten en de krachten te bundelen? Want veel van de belangen zijn hetzelfde, denk ik.
Ja, dat klopt. Nou, Annemiek en ik werken ook heel nauw samen. Annemiek van Kamman van Holland Bio en ik werken ook heel nauw samen. We hebben ook echt regelmatig overleg over waar waar zijn zij mee bezig, waar zijn wij mee bezig, hoe kunnen we elkaar ondersteunen, hoe kunnen we elkaar... En ook hoe houden we toch nog steeds ons eigen geluid? Want het is nog niet zo ver dat we zeggen we gaan fuseren. maar het is wel zo dat we vinden dat we hebben allebei een rol te spelen. En die rollen zijn ook complementair aan elkaar. En dat, als we dat op een goede manier doen, dan behartigen we de belangen van deze sector gewoon maximaal.
Zijn er nog specifieke festiviteiten die jullie bedacht hebben voor het 50-jarig bestaan? Wordt het uitgebreid gevierd?
Ja, het wordt uitgebreid gevierd. We gaan natuurlijk even terugblikken van de 50 jaar, maar we willen ook vooral vooruitblikken. En dat vooruitblikken willen we ook heel graag doen, juist met onze jongere verenigingen. Dus we hebben een jongere vereniging binnen de VIG, de Young Innovators of Medicines. Dat zijn allemaal mensen onder de leeftijd van 35 jaar die werken bij onze leden. En we hebben hen ook gevraagd om samen met alle andere jongere partijen die er zijn. Dus de jongere partij voor de apothekers, voor de artsen, voor ook de beleidsmakers. Om met elkaar te kijken van als we zouden mogen dromen over de toekomst, hoe zou het dan vanuit het perspectief van de jongeren eruit moeten zien? Dus we gaan terugblikken, maar ook vooral heel erg vooruitblikken.
Ja, leuk. Ongetwijfeld hele drukke baan als algemeen directeur van de VIG. Heb jij nog tijd voor hobby's, persoonlijke dingen?
Ja, ik heb... Het klopt wat je zegt, een hele drukke baan. Want naast dat ik me heel hard maak voor de VIG, ben ik ook dit jaar toegetreden tot het bestuur van FPA. En dat betekent ook dat ik regelmatig naar Brussel moet.
De
Europese brancheorganisatie. Dus betekent dat ik vaak naar Brussel moet ook. Of mag. Maar als ik zoals in de weekenden lekker aan het ontspannen ben, dan ben ik vooral aan het racefietsen. Ik hou heel erg van...
Er zijn ontzettend veel mensen die te gast zijn die fietsen. Dat is wel, geloof ik, een favoriete sport. Een favoriete hobby van een hoop mensen.
Nou, het is denk ik een ultieme manier om doordat je aan het fietsen bent en snelheid hebt, je heel erg je hoofd leeg kan maken. En ik denk dat dat misschien wel een van de redenen is waarom mensen het doen. Maar daarnaast hebben mijn man en ik 2 jaar geleden een camper gekocht. En zijn we ook echt. We proberen met die camper ook regelmatig erop uit te trekken. Niet alleen langere vakanties, zoals binnenkort naar Sardinië, maar ook gewoon weekendjes weg in Nederland. En dat is heerlijk om te doen.
Leuk. Nou, ik denk dat we aan het eind zijn gekomen van de podcast. Zeer bedankt, Carla, dat je hier bent gekomen. Veel succes met de VIG en de komende jaren. Er zijn veel uitdagingen die je hebt omschreven. En u, waar u ook bent, zeer bedankt voor het luisteren. Over 3 weken zijn we er weer met een nieuwe podcast. Tot ziens, dag.
Dit was Leaders in Life Sciences. Vond je iets van deze aflevering? We horen graag jouw feedback. Wat houdt jou bijvoorbeeld bezig? Of over wie zou jij meer willen horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Of stuur een berichtje via social media. Of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson en Pedersen & Partners Executive Search.